Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen van Psalm 80, de versen 4 en 5. We lezen vanmorgen in de Bijbel uit het boek Richter over Gideon. En het gaat over de tijd van Gideon waarin Israël werd verdrukt door vijandelijke volken. Is dat vergelijkbaar met wat gaat over Psalm, waar het over gaat in Psalm 80, vers 4, in het bitter leed dat wij verduren. En vers 5, laat ons, o God der legermachten, niet vruchteloos op uw bijstand wachten. Psalm 80, de versen 4 en 5. Na de 10 geboden en de samenvatting daarvan zingen we van Psalm 17, de derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Psalm 17, het derde vers. Hoort nu de wet van de Heere. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog wat onder op de aarde is, nog wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus zei, toen hem gevraagd werd wat het grote gebod is in de wet: gij zult lief hebben, de Heere uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, aan dit gelijk, is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten.
Thank you.
Laten wij nu samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Trouwe God, almachtige hemelse Vader, deze morgen komen wij samen, verenigd in het gebed, voor uw aangezicht. Heer, we roepen u aan, u die God bent, de Schepper, u die de Heere, de Koning bent van uw gemeente. En we mogen samenkomen in alle vrijheid, in de kerk, of thuis luisteren bij de kerkradio. En Heren, dan danken wij u. Wij prijzen uw grote naam. Om wie u bent. In uw grootheid en heerlijkheid. In uw genade en goedheid. U danken we, Heren, dat we samen kunnen komen. U roept ons. Deze dag, de dag die aan uw dienst is gewijd, dat we samen kunnen komen om de schriften te openen, te luisteren, te zingen tot uw eer. Heren, we danken u dat u dat hebt ingesteld. Omdat u daarmee uw gemeente wilt onderwijzen. Omdat u juist hier in de eredienst in het midden wilt zijn met uw Heilige Geest. En we bidden, Heren, dat u dat ook vanmorgen ons schenkt. De aanwezigheid van uw Heilige Geest. De krachtige werking van uw Geest. Opdat onze harten opengaan voor uw woord. Ja, Heren, u roept uw gemeente samen en u laat uw woord verkondigen. Opdat wij u ook leren kennen. Opdat zondaren tot bekering komen. Opdat we een vaste grond vinden om op te staan. Om uit te leven voor de tijd en voor de eeuwigheid. En dan bidden we om uw leiding. Schenk ons het licht van uw Heilige Geest. Het licht in uw woord. Ook het licht in ons hart en leven. Bovenal het licht op de gekruisigde en opgestane Christus. Schenk ons uw hulp, Heer, in luisteren, in spreken, in deze eredienst. Om samen te zijn tot uw eer, dat de gemeente wordt opgebouwd. Dat we genade leren kennen. En dan bidden we om die leiding en die geest voor ieder van ons. Vergeef ons, Heere, wat er niet goed is in uw ogen. We hebben geluisterd naar de 10 geboden. En naar de samenvatting daarvan. En zo zet u een spiegel voor ons. Opdat wij daarin zien wie wij zijn. Wat u van ons vraagt. En dan moeten we belijden, Heere, dat wij schuldig staan voor u. Reinig ons van al onze zonden door het bloed van Christus. En Heere, wilt u dan alle zonden in woorden en daden, in nalatigheid, ons niet toerekenen, maar die van ons wegnemen en ons aanzien in Christus, die met zijn bloed heeft betaald, die zelf alle gerechtigheid heeft volbracht. Zie ons aan in hem, opdat wij rechtvaardig voor u mogen zijn. We danken en we prijzen dat u hem hebt gezonden, die het Lam van God is. Die dat enige genoegzame offer heeft gebracht. En Heere, leer ons te rusten in zijn werk alleen. Dat we niet meer zoeken in eigen werken of vroomheid, maar daarvan worden verlost. En zo, Heere, onze vaste grond hebben in het offer van Christus. Daar ook op bouwen. Daar de zekerheid van kennen. De vrede. Om zo voor uw aangezicht te leven in dankbaarheid, in liefde aan uw dienst. Onderwijs ons door uw woord, ook in het leven met u, om onze voeten te zetten in uw spoor, dat we Christus volgen en leven tot uw eer. We bidden ook, Heere, dat u het geeft in de gemeente, dat er een vrijmoedig leven met u is. Dat we vruchten mogen dragen voor de landman. Dat we, Heere, zo in gehoorzaamheid aan u leven, in gebed, in luisteren naar uw woord, ook onze getuigenis in deze wereld, in liefde tot de naaste, in hulpbetoon, in vrijmoedigheid, dat we zo leven dat u wordt geëerd en uw naam wordt geprezen, dat er goed wordt gesproken en gedacht van u, de levende God, ook in de huidige tijd waarin christelijk geloof ook vaak wordt gezien als iets ouderwets. Als iets wat er niet toe doet. Ja, Heere, de eeuwen door is er ook gespot met uw woord. En we bidden u dat u dan in de gemeente geeft dat er een standvastigheid is. Dat ouderen, maar ook jongeren en kinderen u lief hebben. En weten dat er niets groters en belangrijkers en mooiers is dan om u te kennen, naar uw woord te luisteren en ons daardoor te laten leiden. U bidden voor uw kerk in deze wereld, in ons land en wereldwijd. Laat het evangelie van de Heer Jezus Christus overal worden verkondigd. Met kracht en duidelijkheid dat zondaren tot bekering worden geroepen. Dat uw Heilige Geest daardoor ook mensen brengt tot het licht. Gedenk christenen die worden vervolgd. Sterk hen in landen waar het veel lijden met zich meebrengt, dreiging en nood. Heere, geef daarin standvastigheid, vertroost hen in het bijzonder, opdat ze u mogen kennen en liefhebben, kracht ontvangen om het kruis achter de Heer Jezus Christus aan te dragen. En laat het ook tot een getuigenis zijn van wie u bent. We danken u daar ook voor. Voor de zegen die u daarin wilt geven. Voor, Heere, de getuigenissen van geloof en van hoop. Ook in moeilijke omstandigheden. Zo bidden we voor uw kerk. Verschillende plaatsen in de wereld. Ook in het Midden-Oosten. Ook in Syrië en Irak en andere landen daar, waar de kerk zo wordt bedreigd en klein dreigt te worden. Heer, maar u geeft ook daar getuigenissen van uw kracht, van hulp, van bevrijding. We danken u daarvoor en zegen dat ook. Laat uw koninkrijk komen. En geef dat er vrede zal komen, Heer. In die landen waar zoveel oorlog en geweld is, in Oekraïne, in het Midden-Oosten, Afrikaanse landen. Trouwe Heere, geef ook dat overheden die verantwoordelijkheid dragen ook wijsheid krijgen om het goede te doen, vrede en recht te bevorderen. U bidden voor onze militairen die zijn uitgezonden. Wilt u hen ook beschermen? Geef dat hun dienst ook mag bijdragen aan wat er nodig is. U bidden voor het Joodse volk. Wilt u dat ook gedenken in uw trouw? Daaronder werken met uw Heilige Geest en ook daar de naam van Christus verheerlijken. Zo dragen we dit alles aan u op, Heere. Hoor ons door uw genade. Doe ons niet naar wat we zelf hebben verdiend. We betoon uw trouw. En wilt u ook vanmorgen in ons midden zijn en uw grote naam verheerlijken, hier en overal op de aarde. Wij vragen het in Jezus' naam. Amen. We openen de Heilige Schrift in het Oude Testament in het boek Richteren en lezen uit hoofdstuk 6. Richteren 6. En we lezen eerst de versen 14 tot en met 16. Enkele versen over het moment dat Gideon wordt geroepen om richter te zijn, om het volk Israël te verlossen van de Midianieten. Richteren 6, vers 14 tot 16. En daarna lezen we verder bij vers 25 tot en met vers 40. Richteren 6, vanaf vers 14, daar luidt het woord van God als volgt. Toen keerde de Heere zich tot hem en zei: ga heen in deze uw kracht. En gij zult Israël uit de Midianieten hand verlossen. Heb ik u niet gezonden? En hij zei tot hem: och mijn Heer, waarmee zal ik Israël verlossen? Zie, mijn duizend is het armste in Manasse, en ik ben de kleinste in mijn vaders huis. En de Heere zei tot hem: omdat ik met u zal zijn, zo zult gij de Midianieten slaan als een enig man. Daarna vraagt Gideon om het teken dat het de Heere zelf is die hem roept. En de Heere geeft vuur uit de rots om het offer te verteren. En dan lezen we verder bij vers 25. En het geschiedde in diezelfde nacht dat de Heere tot hem zei: neem een var van de ossen die van uw vader zijn, te weten de tweede var van 7 jaar, en breek af het altaar van Baal dat van uw vader is. En hou af het borst dat daarbij is. En bouw de Heer uw God een altaar op de hoogte van deze sterkte in een bekwame plaats. En neem de tweede var en offer een brandoffer met het hout van de haag die gij zult hebben afgehouden. Toen nam Gideon 10 mannen uit zijn knechten en deed, gelijk als de Heere tot hem gesproken had. Doch het geschiedde, terwijl hij zijn vaders huis en de mannen van die stad vreesde, van het te doen bij dag, dat hij het deed bij nacht. Als nu de mannen van die stad 's morgens vroeg opstonden, zie, zo was het altaar van Baal omgeworpen en de haag die daarbij was afgehouwen. En die tweede var was op het gebouwde altaar geofferd. Zo zei de een tot de ander: wie heeft dit stuk gedaan? En als ze onderzochten en navroegen, zo zei men: Gideon, de zoon van Joas, heeft dit stuk gedaan. Toen zeiden de mannen van die stad tot Joas: breng uw zoon uit dat hij sterve, omdat hij het altaar van Baal heeft omgeworpen. En omdat hij de haag die daarbij was afgehouwen heeft. Joas daarentegen zei tot allen die bij hem stonden: zult gij voor de Baal twisten? Zult gij hem verlossen? Die voor hem zal twisten zal nog deze morgen gedood worden. Indien hij een god is, hij twiste voor zichzelf, omdat men zijn altaar heeft omgeworpen. Daarom noemde hij hem te die dagen Jerubbaal, zeggende: Baal twiste tegen hem, omdat hij zijn altaar heeft omgeworpen. Alle Midianieten nu en Amalekieten en de kinderen van het oosten waren samen vergaderd en zij trokken over en legerden zich in het dal van Jezreel. Toen toog de geest des Heeren Gideon aan en hij blies met de bazuin. En de Abiezrieten werden achter hem bijeengeroepen. Ook zond hij boden in gans Manasse en die werden ook achter hem bijeengeroepen. Desgelijks zond hij boden in Aser en in Zebulon en in Naphtali en ze kwamen op hun tegemoet. Gideon zei tot God: indien gij Israël door mijn hand zult verlossen, gelijk als gij gesproken hebt, zie, ik zal een wollen vlies op de vloer leggen. Indien er dauw op het vlies alleen zal zijn en droogt op de ganse aarde, zo zal ik weten dat gij Israël door mijn hand zult verlossen, gelijk als gij gesproken hebt. En het geschiedde alzo. Want hij stond des andere daags vroeg op en drukte het vlies uit en hij wrong de dauw uit het vlies een schaal vol water. En Gideon zei tot God, uw toorn ontsteken niet tegen mij, dat ik alleenlijk ditmaal spreken. Laat mij toch alleenlijk ditmaal met het vlies verzoeken. Er zij toch droogt op het vlies alleen. En op de ganse aarde zij dauw. En God deed alzo in diezelfde nacht. Want de droogte was op het vlies alleen. En op de ganse aarde was dauw. Tot zover de schriftlezing. Als kerntekst voor de prediking noem ik u uit dit hoofdstuk vers 34a en vers 39a. We zullen stilstaan vooral bij het laatste gedeelte van dit hoofdstuk. En dan in bijzonder bij vers 34a. Toen toog de geest des Heeren Gideon aan en hij blies met de bazuin. En dan vers 39a. En Gideon zei tot God, uw toorn ontsteken niet tegen mij, dat ik alleenlijk ditmaal spreek. De preek is verdeeld in drie punten. We letten eerst op de leiding van Gods geest. Ten tweede op de nood van het hart. Ten derde op de verzekering van het geloof. Dus de leiding van Gods geest. Ten tweede de nood van het hart. En ten derde de verzekering van het geloof. We gaan zingen van Psalm 60, de versen 6 en 7. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. Er zijn nu twee collecten. De eerste is voor het HGVV, het plaatselijk verenigingswerk. En de tweede collecte voor de kerk. En straks, bij het verlaten van de kerk, bij de uitgang, is er ook een collecte voor de kerk. Zo de Heer het geeft, zal op zondag 15 november dominee D. Breuren in beide diensten voorgaan. Deze week zijn alle catechisaties er weer. En op zaterdag 14 november wordt er een jongerendag georganiseerd van het HJW. Je kunt om 3:30 of om 7:30 komen. Meer informatie kunnen jullie in de kerkbode vinden of op de website van het HJW. Tot zover deze afkondigingen. Wij gaan zingen van Psalm 60, de versen 6 en 7. gemeente, de bevolking in Israël wist al wat er ging gebeuren. Tenminste, dat dachten ze. Het was al 7 jaar hetzelfde liedje. Als de bendes weer verschenen over de bergen, die brute rovers, de afstammelingen van Midian en van Amalek en nog andere Oosterse volken, daar komen ze weer. En het angstige bericht verspreidt zich door de dorpen. Er is weer wat te halen, hun oogst. En deze vijanden die plunderen alles leeg, zodat er haast niets overblijft. En ook het vee is niet veilig. En inmiddels is dat land zeer verarmd. De mensen zijn bang en ze vluchten telkens weer weg de bergen in. Daar proberen ze nog wat van hun goederen te verstoppen, zodat ze hun gezin toch nog in leven kunnen houden. Zo gaat het al 7 jaar. Steeds hetzelfde liedje. En daar komen ze weer. Ze weten al wat er gaat gebeuren. Hoewel, dit verhaal krijgt een nieuw couplet, als het ware. Herkenbaar. Je denkt dat het altijd weer hetzelfde is, dezelfde problemen, dezelfde teleurstellingen, maar juist Gods woord getuigt van iets nieuws. Dat het toch anders gaat dan je zou denken. Er is werkelijk goed nieuws in de maalstroom van onze geschiedenis. Lijkt het ook daar niet steeds maar hetzelfde te zijn? Van oorlog en ellende? Er is werkelijk goed nieuws in het verdriet van je leven, wat zich opstapelt in de leegte van je hart. God verrast ons met verandering, met nieuwe hoop. Dat lezen we ook in dit hoofdstuk. Vluchtende Israëlieten, weer angstig naar hun grotten in de bergen. Hoor, daar blaast iemand de bazuin. En de mensen in Ofra die weten natuurlijk wat dat betekent. Dat weten de jonge mannen, dat weten de ouderen van dagen. En ze hebben het de kinderen verteld. Dit is de shofar, de ramshoorn. Dit is de oproep tot de strijd. En vorige jaren hebben ze het niet aangedurfd om zich te verzetten. Maar nu blaast iemand de bazuin. Wie is dat? Gideon, die zoon van Joas, de Abi Ezriet. En hij roept de mannen op om hem te volgen en om te strijden te trekken samen tegen de vijand. Gideon? Neemt hij de leiding? Waar haalt hij de moed vandaan? En denkt hij dat ze hem zullen volgen? Denkt hij dat ze naar zijn commando zullen luisteren? Ze zijn in Ofra toch niet vergeten wat hij heeft gedaan. En ze waren woedend geweest. Ze waren daar in de stad waar hij woont in staat geweest om hem te vermoorden. En dat zou gebeurd zijn als zijn vader er niet een stokje voor had gestoken. Waarom dan? Nou, op een nacht had Gideon met 10 knechten de heilige plaats van Baal vernield. Gideon had het altaar van Baal omvergetrokken en de heilige paal omgehakt van de godin Asjera. En alsof dat nog niet erg genoeg was, heeft hij dat beeld, die houten paal, als brandhout gebruikt om een stier te offeren op een nieuw altaar voor de Heer. En toen ze dat 's morgens ontdekten, wat waren ze kwaad geweest. Die jongen van Joas, die moet van hun afgoden afblijven. En nu is het diezelfde Gideon die de bazuin blaast. En hij roept de mannen van zijn familie en de mannen van zijn clan om hem te volgen. Ook de mannen van zijn stad. En dat gaat verder zo. De mannen van zijn stam, Manasse. Om samen de strijd aan te binden in het dal van Jezreel. En dat terwijl de inwoners van Ofra eerder zo vijandig waren geweest tegen hem. Wat doen ze? Ze komen. En het begint met zijn eigen geslacht en dat groeit verder aan. En hij stuurt ook boden door een heel stamgebied. En daarna ook naar Aser en de Zebulon en Naftali, de stammen uit het noorden. Daar komen ze. Grote groepen mannen die zich aansluiten bij Gideon. Hoe kan dat? Ze waren toch zo bang? Staat hij inmiddels bekend als een sterk leider? Staat hij inmiddels bekend als een ervaren commandant? Nee, daar moeten we de verklaring niet in zoeken. Kreeg hij opnieuw een opdracht van de Heere en laat Israël zich nu toch door die opdracht van God leiden? Nee, zo ligt dat niet. Nu is het niet alleen het woord van God wat Gideon gehoorzaam uitvoert. Nu wijst de schrift ons op iets anders. Het is de geest. Het is de geest van de Heere die hier de leiding neemt. Die goede geest van God, die machtige, die heilige geest, die neemt Gideon in beslag, die bekleedt hem. Of hij bekleedt zich met Gideon, hoe je dat ook precies zou moeten zeggen. Maar deze geroepen zoon van Joas, die wordt bekleed met de kracht van de Heilige Geest. Ja, meer die geest die vervult hem, die drijft hem. Die Heilige Geest heeft de leiding overgenomen. En op de een of andere manier roept dat ontzag op. Dat maakt indruk. En nu zullen ze vechten voor hun leven. En zo krijgt Gideon een heel leger achter zich om de strijd te gaan beginnen. Zoiets zien we ook gebeuren rondom Pinksteren. Bij de discipelen van de Heere Jezus. Zij waren geroepen tot de Heere, tot apostel. Hij heeft hen erop voorbereid. Hij heeft hen zijn belofte gegeven. Maar dan bekleedt hij hen ook nog met zijn geest. Zonder die kracht zou het vruchteloos blijven. En daarin, wanneer die Heilige Geest komt, dan neemt de Heer daarin zelf ook de leiding. Christus, die zendt zijn geest. En zo stuurt hij het woord de wereld in. Christus zendt zijn geest. En zo verovert hij harten van zondaren, van vijanden, die er niet eens naar vroegen. Maar ze worden gewillig gemaakt om de Heere te gaan volgen. Heeft die geest ook jouw hart al te pakken? Dat die Heilige Geest je verlangen heeft gericht op het Koninkrijk van God. Zodat je niets liever wilt dan de Heere te dienen en te volgen. En dan zijn opdracht te gaan vervullen. hartje niet tegen het woord. Maar laat je in beslag nemen. Laat u leiden. Gedreven door de Heilige Geest. Luisterend naar het woord. Zelf was Gideon er nooit aan begonnen. Maar het is God. God die naar zijn volk omziet. En hij roept daarvoor een richter. En wanneer de vijand dan weer verschijnt in het land. Dan zet God zelf met zijn geest die richter in beweging. En zo is dat met Gods werk in deze wereld. Hij neemt ons in dienst. Op allerlei manieren. Ook als je in de verpleging een zieke vrouw helpt. Ja, ook als je voor de koeien zorgt, zodat er voedsel is voor de mensen. Of u geeft aandacht en u geeft liefde aan uw kinderen. De Heere God, die is goed voor deze wereld. En onder zijn vaderlijke voorzienigheid mogen de mensen leven, te eten hebben, zorg krijgen. En wij mogen daarbij zijn instrumenten zijn. We zijn een schakeltje wanneer we ons inzetten voor die ander. En dat geldt niet alleen het maatschappelijk leven. Dat de Heere zo werkt. En zijn zorg geeft. Dat geldt zeker ook voor het geestelijk leven. De Heere die roept mensen in zijn dienst en hij leidt hen met zijn Heilige Geest, zodat hun verschillende gaven iets mogen bijdragen aan zijn koninkrijk. Voor zijn volk. Tot zijn eer. Stel je ten dienste met je gaven van hem. Laat je leiden door zijn geest. We hebben eerst stilgestaan bij de leiding van de Heilige Geest. Ten tweede letten we op de nood van het hart. Kijk nog eens naar Gideon. Ziet u hem daar staan met zijn bazuin? Hij blaast een krachtig geluid en die sterke mannen die sluiten zich aan. En je ziet daar zo een dappere leider die het land wil gaan verdedigen. Ze zullen de mensen hem wel zien. Moedig. Daadkrachtig. Succesvol. Maar de Bijbel, die vertelt ook iets anders. De Bijbel vertelt ook wie Gideon is, zodra hij alleen is met God en wat er dan omgaat in zijn hart. We horen het gesprek dat hij voert wanneer Gideon opnieuw een teken vraagt. Zelfs tweemaal. En we horen in zijn woorden de huiver. We horen de onzekerheid, zijn vrees dat God hem toch niet bijstaat. Horen zijn vrees, zijn angst, dat hij het van de vijand zou verliezen. Is hij onwillig? Probeert hij er misschien van af te komen? Dat zouden we kunnen denken als hij steeds maar weer vraagt om een teken. Wil hij het eigenlijk niet? Als hij zo vraagt om een teken of God het wel werkelijk waar maakt wat hij heeft gezegd en beloofd, doet hij het liever niet. Nee, dat is het punt niet. Het is geen onwil. Hij heeft al dat leger verzameld. Het is ook geen ongeloof. Dat hij het woord van de Heere afwijst. Gideon die heeft het geloof beleden. Gideon heeft de goede keuze gemaakt voor de levende God tegen de Baal en om de Heere te belijden. En toch, hij voelt zich niet zeker. Zijn geloof wankelt. Zijn geloof staat toch niet zo sterk. Hij worstelt met het woord van God. Hij noemt dat ook aan het einde van vers 36 en aan het einde van vers 37. Dat hij zegt, zult u werkelijk doen zoals u gesproken hebt. Dan grijpt hij op terug, op het woord van God. Gelijk gij gesproken hebt, hij worstelt ermee. Kan hij daarop bouwen? En toen hij werd geroepen, vroeg hij ook om een teken. Om zekerheid te krijgen. Hij had een offermaaltijd klaargemaakt en God gaf het teken. Er kwam vuur uit de rots om dat offer te verteren. En toen werd Gideon overtuigd van Gods hulp en van Gods bijstand. En toen wist hij het zeker. De Heere is vrede. Het zal toch een heerlijk moment zijn geweest. Toen was het hem duidelijk. In diezelfde nacht kreeg hij die opdracht op dat altaar van Baal om ver te halen. En dat heeft hij ook gedaan. En toen heeft de hele stad zich tegen hem gekeerd. Maar de Heere heeft hem bewaard. Het was allemaal al gebeurd. Waarom nu weer die aarzeling? Heeft God nog niet genoeg gesproken? Gideon had toch al zekerheid gekregen? Vergeet niet, gemeente. Hij staat voor een grote taak. En nu dat dichtbij komt, nu lijkt zijn vastheid verdwenen. En het gevonden houvast, dat dreigt als het ware weer weg te glippen. Zo kan dat gaan in een mensenhart. Misschien ook juist vlak voor zo'n grote taak. Of als de strijd dichtbij komt. Als de spanning oploopt. Dat je opnieuw zeker wilt weten dat alles in orde is. Die eerdere rust, die staat weer onder druk. En de gelovige die kan datzelfde ervaren in de grote zaken van vergeving, van eeuwig leven. Of je daarin deelt, of je deel hebt aan Christus, ziet God mijn zonde werkelijk niet meer aan. En als het sterven wordt, heb ik het wel goed gehad om te denken dat ik dan bij de Heere zou zijn. U kunt iemand zijn die Christus heeft leren kennen. Uw ogen gingen voor hem open. Zijn vrede daalde in uw hart. De vrede door het bloed van het kruis en de belofte van het evangelie gaven u zekerheid. En je vastheid. Je hou vast. Het bevestigt in het verbond. Zo kan een christen leven in de zekerheid van het geloof. Met veel vrijmoedigheid. Met veel vreugde in de Heere. En toch kunnen er weer momenten zijn dat het wordt aangevochten. Is het wel waar? Vergis ik me niet. Ja, wie Gideon ziet staan tussen zijn manschappen, zou dat niet verwachten. Klopt het wel? De Heere heeft tot hem gesproken. De Heere heeft hem zo kennelijk geholpen toen met dat altaar. De Heilige Geest die heeft hem vervuld. Juist nu lezen we dat Gideon geleid wordt door de geest van de Heere. En dan toch die vraag om een teken. Toch dat wankelmoedige. Hoe kan dat? Wie bekleed wordt met de geest. Die zal toch wel heel vast moeten staan in het geloof. Maar nee. Nee, zo is dat hier niet. Want die geest van God, die verbindt zich met een zwakke menselijke natuur. Dat is niet zomaar uitgeschakeld. Je voelt je heus niet altijd sterk en zeker. Wanneer je wordt geleid door de Heilige Geest. Die geest van God die rust op Gideon en desondanks zit hij met vragen en vraagt hij of God zijn woord bevestigt op een manier die Gideon zelf in gedachten heeft. Hij zal een wollen vlies op de vloer leggen. Een stuk schapenvacht op de dorsvloer. En dan moet er 's nachts alleen dauw op die vacht komen, terwijl het verder op de grond overal droog blijft. Als de Heere dat laat gebeuren, dan weet Gideon dat de Heere hem terzijde staat en dat hij Israël zal bevrijden van de vijand. Alleen die schapenvacht doorweekt. Zo zal God juist Gideon bedouwen. Zijn kracht. Het lijkt wel een proef. En zouden wij ook niet zo'n teken willen vragen? Mag dat? Mag je dat ook doen? En kun je er dan op doorgaan? Of is het verkeerd dat Gideon daarom vroeg? Want God heeft gesproken en moet dat niet gewoon genoeg zijn voor Gideon? Nu gemeente, wij hoeven Gideon niet te veroordelen. In de Bijbel merk je ook niet dat het wordt afgekeurd hier. De Heere die wijst hem niet terecht, maar die geeft hem waarom hij vraagt. Die geeft het hem zelfs 2 keer. We kunnen niet zeggen dat het verkeerd was. Kunnen we het dan navolgen? Zo zien anderen het. Dat het een voorbeeld is om na te volgen, alsof iedereen ook om zo'n teken kan vragen, net als Gideon. En vandaag de dag gebeurt dat ook vaak om een beslissing te nemen. Als mensen zich afvragen, wat moet ik doen? En ze vragen God om een aanwijzing, zodat ze weten of ze iets wel of niet moeten doen. Zo van, als u heren, dat ene meisje voor mij hebt bestemd, zorg dan dat ze opneemt als ik haar bel. Bijvoorbeeld, geef me dat teken. Of Heere, geef mij vandaag een teken, zodat ik weet of ik moet stoppen met deze opleiding of niet. En als je dan een dikke onvoldoende haalt, ja, is dat teken van God of niet? Met deze voorbeelden die ik zo noem. Deze voorbeelden zijn toch wel heel anders dan waar Gideon om vraagt. Bij Gideon gaat het niet om een beslissing. Een beslissing die de Heere als het ware voor hem moet nemen. Het klinkt aanlokkelijk om Gideon na te doen. Maar we moeten niet vergeten dat hij in een bijzondere situatie verkeert. Zijn taak is duidelijk. Hij is ook bereid om die taak uit te voeren. Maar Gideon heeft maar weinig kennis van de Heer. Gideon heeft geen volledige Bijbel zoals wij. En thuis bij Gideon stond een altaar voor de Baal, want het was het altaar van zijn vader Joas. Zo is hij dus opgevoed. Geestelijk was het in Israël een donkere tijd. Wat wist Gideon van God? Ja, er was wel wat over verteld. Maar er waren zo weinig voorbeelden van geloof. En als je nu, gemeente, zo weinig hebt meegekregen, dan heb je wel wat extra's nodig voor die grote taak. Dan heb je toch wel meer kennis van God nodig. Dan kunnen we begrijpen dat hij een herhaalde bevestiging nodig heeft van Gods belofte. Het is niet verkeerd van Gideon als hij om een teken vraagt. Maar het is ook geen kleinigheid. En leest u maar hoe hij om dat tweede teken vraagt. Ook in onze tekst. Hij zegt, uw toren ontsteken niet tegen mij. Gideon beseft zelf, zoiets kun je niet zomaar aan God vragen. Hoe durf ik? Hoe durf ik telkens opnieuw naar bevestiging te zoeken? Zal de Heer er geen genoeg van hebben? Het zou hem toornig kunnen maken. Als wij dat beseffen, dan kunnen wij niet lichtvaardig om een teken vragen. Maar Gideon, hij doet het toch. Gideon heeft het nodig. Anders durft hij de strijd niet aan. De nood drijft hem ertoe om het toch maar te vragen. Er staat veel op het spel. Zonder Gods hulp zullen ze het niet winnen. Zonder Gods hulp kan hij niet op tegen die overmacht van de vijand. Durft hij het wel aan? Het is dus geen onwil, gemeente, of ongeloof. Maar hij wil er zeker van zijn. Ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. En in die houding, in dat gebed, daarin mogen wij zijn voorbeeld volgen. Over de belofte van vergeving. En over het eeuwige leven. Voor ieder die gelooft in de Zoon van God. Is dat ook voor mij? Vergis ik me niet? Neemt u deze zondaar werkelijk in genade aan om niet? Dat kan toch zo de nood van je hart zijn. En u zoekt houvast. U vraagt erom. Bevestig het, Heere. Bevestig het. Verzegelt het. In mijn hart, help mij om vast te vertrouwen op uw woord. De nood van het hart. We zagen ten eerste de leiding van de geest. Ten tweede de nood van het hart. Ten derde letten we op de verzekering van het geloof. Wat doet God nu met die vragen van Gideon? Is het niet een keer genoeg? En kan Gideon wel bepalen hoe dat moet gaan? Of ontsteekt de Heere toch in toorn? Zoals we ook wel in de Bijbel kunnen lezen. Zoals bijvoorbeeld gebeurde in de woestijn bij Meriba. Waar het volk hem durfde te verzoeken. Toen ontstak de Heere in toorn. Maar nee. De Heere die geeft Gideon het gevraagde teken. En daarin, gemeente, daarin buigt de Heere zich tot zijn dienaar neer. De Heere daalt af, als het ware, om bij zijn dienaar te komen. Tot die dorsvloer, naar die schapenvacht, om Gideon te bemoedigen met een schaal vol dauw. Zo geduldig gaat God om met onze zwakheden. Hij buigt zich neer. Hij buigt zich nog eens neer. En met goddelijk geduld sterkt hij het geloof. De Heer die heeft al zoveel gedaan voor Gideon. Moet dit er ook nog bij? En zelfs een tweede keer. En dat tweede wonder is nog groter dan het eerste, want zo'n wollen vlies, dat heeft de eigenschap om het water in zich op te nemen en vast te houden. Maar nu blijft juist dat vlies droog, terwijl er overal dauw is. En Gideon ziet in dat teken de macht van God. Ook tegen de natuurkrachten in, ook tegen de menselijke verwachtingen in, net zoals het verslaan van Midian eigenlijk onmogelijk lijkt. Maar deze God regeert. Die staat overal boven. Wanneer wij leren vertrouwen op de Heer Jezus. En wanneer u uw anker uitwerpt. En het vindt een sterke grond in de belofte van God. Dan zijn niet in één keer alle twijfels altijd voorbij. We hebben ook nodig om de Heere meer te leren kennen. Om steeds meer te zien in Christus, in de zaligmaker. Om al meer houvast te krijgen in de deugden van God. En de Heere geeft ons veel meer dan die wollen vacht bij Gideon. Hij geeft ons veel meer. De Heer gaf ons wat wij genademiddelen noemen. Zijn woord, de Bijbel om in te lezen. Hij geeft ons de verkondiging van het evangelie 2 keer op een zondag. Hij geeft ons de sacramenten, doop en avondmaal, als teken en zegel. En daarmee mogen we het geloof laten voeden. En Gods beloften worden erin bevestigd. En zo buigt de Heere God zich naar u neer. Langs zulke wegen sterkt hij zijn kinderen in de zekerheid. En nog wel meer. Bijvoorbeeld ook samen zingen tot Gods eer. Zingen over zijn wegen. Ook dat versterkt het geloof als een middel van Gods geest. En de gemeenschap der heiligen. Dat je elkaar ontmoet en met elkaar spreekt en met elkaar bidt. Daarmee onderhoudt de Heilige Geest het geloof. Maak er dan wel gebruik van. Wanneer het de nood van je hart is om meer vastheid te krijgen in het geloof, je hoeft God toch niet te verzoeken door een teken te vragen. Gebruik de middelen die hij zelf zijn gemeente heeft gegeven. Want daarmee zorgt hij voor uw ziel. En juist op spannende momenten. Juist als er een grote taak op u wacht. Dan kunt u het nodig hebben. Ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. De buitenwereld, die weet er niet altijd van. Wij kunnen wel eens tegen iemand opkijken. We kunnen misschien bewondering hebben voor de daden van een christen, terwijl diezelfde mens in de binnenkamer zo klein is. En die christen zich voor God maar zwak en gebrekkig voelt. Ja, zo van de buitenkant. Het lijkt toch heel goed te gaan bij Gideon. De geest van God heeft hem in beslag genomen. Hij is bekleed met daadkracht om de bazuin te blazen. En kijk eens wat een geweldig leger hij bij elkaar heeft gekregen. En die mannen die gaan met Gideon mee. Hij is hun aanvoerder. Ze volgen hem. Ze rekenen op hem. Dan moet het toch goed komen. Je mag wel wat meer zelfvertrouwen hebben, Gideon. Zouden we tegenwoordig zeggen. Als er zoveel mensen uit je land je steunen. En met je meegaan. Nee, en toch. Toch zien we in Gideon geen zelfverzekerd mens. Niet iemand die eens zal laten zien wat hij kan. Hij beseft dat alleen als de Heere helpt, alleen als de Heere ons de overwinning geeft, dan komt het goed. Dat beseft hij juist. En vanuit dat oogpunt is het geen ongeloof wat Gideon vraagt. Die vraag getuigt juist van het diepe besef dat hij het niet redt zonder Gods bijstand, zonder Gods kracht. Gideon zoekt zijn houvast bij de Heer, in zijn belofte, in zijn verlossing en dat onverdiend. Uw toren ontsteken niet tegen mij, ik ben maar een wankel mens. Maar wees mij genadig en geef mij de zekerheid dat u mijn helper bent. En de nederigen geeft God genade. Christen heeft het allemaal niet op zak. Je mag wel steeds omkomen. Aan de troon van Gods genade met je onzekerheid en met je kleinheid. Andere mensen kunnen je een held vinden misschien. Maar bij de Heere heb je genade nodig. En hij geeft het. Hij geeft het hen die er nederig om vragen. En hij zegt, ik ben uw heil. Vrees niet. Let zo, gemeente, aandachtig op de tekenen die Christus ons gaf. Dit teken, het water van de doop. Waarin hij zegt, zo reinig ik u van al uw zonden. Het brood en de wijn, zo geef ik u versterking. En leven, keer op keer. Ja, door hem, door Jezus Christus, blijft niet alles bij het oude. Blijft het niet tot in eeuwigheid het oude liedje van moeite en zorg en schuld. Hij brengt iets nieuws. Hij brengt verlossing. Hij brengt eeuwig leven. En hij geeft de gegronde hoop die nooit vergaat. En u kunt er zeker van zijn dat de Heere doet wat hij heeft gezegd. Amen. We gaan zingen van Psalm 144, het eerste vers. Gezegend zij de Heer, die te alle tijden mijn rotssteen is, mijn handen leert ten strijde. Psalm 144, het eerste vers. In de voorbeden en de dankzegging zullen we onder andere het volgende gedenken. We bidden voor de heer G. van der Hoeven, hoogheind 12a, die in het UMC te Utrecht verblijft. Morgen vindt een ingrijpende operatie in zijn hoofd plaats, die enkele uren zal duren. Denk ook aan zijn vrouw en zijn gezin. We bidden voor allen die zorgen kennen in de familiekring of spanningen in huiselijke kring. Bidden voor de synode die donderdag en vrijdag vergadert. Bedanken en bidden ook voor de Prins Willem-Alexander School, die 125 jaar bestaat, en voor de bewaring van het christelijk onderwijs in Waarder, en ook voor de bijeenkomst van gisteren daarover. Laten we samen de Heer danken en bidden. trouwe God en Vader. We brengen u de dank, de lof. U de God van Israël. Die zelf bent gekomen met verlossing. Een richter riep en bekleedde met uw geest. Hem ook sterkte in het geloof. Zo mogen we uw daden zien en horen. U bent diezelfde God, Heer. U geeft verlossing keer op keer. U geeft die grote verlossing uit de macht van de zonde en van de dood door uw Zoon Jezus Christus. Die ene volmaakte richter en verlosser. En nu bidden wij van u, Heere. Mogen wij in hem ook overwinnaars zijn. Mogen wij, Heere, de vrucht van zijn werk in ons leven ontvangen en kennen. Om zo u te dienen. Om zo in vrijmoedigheid en vertrouwen te leven en te kunnen sterven. Wees ons daarin nabij. Schenk dat geloof. Versterk het ook. Keer op keer. U bidden we, Heere, om die verzegeling van uw belofte in het persoonlijk leven door uw Heilige Geest. En u hebt ons daarvoor zoveel gegeven. Middelen, tekenen. De verkondiging van het woord. De sacramenten. De gemeenschap der heiligen. Heere, geef dat we er niet achterloos aan voorbij gaan. Maar laat het tot welzijn van de gemeente zijn en tot eer van uw naam. U bidden we ook voor hen die worstelen met duisternis in het geestelijk leven. Die zich ook zo klein en zwak voelen voor uw aangezicht. Heere, schenk hen de moed en de kracht van uw Heilige Geest. Om ook meer en meer in het vertrouwen te leven. U bidden we, Heere, dat u daarvoor ook al het werk in de gemeente wilt zegenen. De verkondiging van het woord, zondag aan zondag. De dienst van de ambten, van de herder en leraar in de gemeente. Van de ouderlingen en diakenen. Laat, Heere, ook hun werk in de gemeente tot zegen zijn, tot bloei van de gemeente, tot uitbreiding van uw koninkrijk. Schenk hen ook zelf daarin de kracht en de moed. Ook wanneer zij zelf, Heere, worden aangevochten, hun zwakheden ervaren, sterk hen met uw moed. U bidden we, Heere, dat u alle gedenkt die met ook bijzondere noden, zorgen, verdriet te maken hebben gekregen, nu daarmee hebben te worstelen, wilt u hen daarin helpen, de vrede van uw geest geven, en sterken hier op het gebed. U bidden voor meneer Van der Hoeven in het UMC, die een ingrijpende operatie zal moeten ondergaan. Trouwe God, wij bidden u voor hem, dat u hem bewaart in die operatie. Dat u de kundigheid en de inzet van de artsen zo zegent dat het goed zal gaan tot zijn herstel. Heere, we leggen het in uw handen, in die machtige, genadige vaderhanden. Bewaar hem en geef alles wat nodig is. Sterk ook zijn gezin, zijn vrouw. Wilt u geven, Heere, dat ieder daarin ook in afhankelijkheid, maar ook in vertrouwen op u, deze weg zal kunnen gaan. En laat ook de bovenal de vrede van Christus het hart vervullen. Ja, zelfs hoe het ook gaat in het leven. Dat een ieder zich geborgen weet bij Christus de zaligmaker. U bidden voor andere zieken. Help hen. Zegen alle middelen en behandelingen. Als er psychische noden zijn, geef ook daarin, Heere, uw hulp en kracht. Als er chronisch pijn wordt geleden, een handicap het leven belemmert. Heren, als er moeite zijn bij het ouder worden, geef dat we in al deze dingen onze schuilplaats mogen kennen bij u, de levende God. En heren, dat we zo u daarin volgen. U bidden voor hen die een verlies kregen te verwerken in het leven. Als er rouw is, een lege plaats. Wilt ook daarin troosten. En daarin nabij zijn, heren, keer op keer. Als er andere zorgen zijn, ook rondom gezinsleden, familieleden waar ziekte is. Of ernstige problemen. Geef ook daarin uw hulp. Geef dat we elkaar ook tot hulp mogen zijn, tot zegen in het meeleven, in de liefde en zorg. Ziet u zelf ook daarin naar een ieder om. U bidden we, Heren, ook voor de kerk waartoe we behoren, de protestantse kerk, waarvan de synode deze week zal vergaderen. Geeft u allen die zijn afgevaardigd, ambtsdragers, in die synode de wijsheid en de leiding van uw Heilige Geest. Geef dat daar ook uw woord het hoogste gezag ook in de praktijk zal hebben. Zodat er naar geluisterd wordt, naar gehandeld en besloten wordt. Zegen dat ook tot opbouw van de kerk. En tot verbreiding van uw evangelie. En wanneer er zaken worden besloten en besproken over de toekomst van de kerk en de maatregelen die genomen moeten worden. We bidden van u, Heren, dat u ook daarin wijsheid geeft. En dat de verwachting niet op allerlei menselijke ideeën wordt gesteld. Heren, dat het niet, de hoop niet ligt op allerlei menselijke wijsheden en vernieuwingen. Maar dat er naar uw woord wordt geluisterd. En dat de verwachting is in het gebed, in de verootmoediging. In het schuldbelijden en in de hoop op de Heer Jezus Christus. Vervul ons zo allen met uw Heilige Geest. Zie om, Heren, naar ons land, ons volk. In alle kerkelijke verbrokkeling, in alle schuld die we daaraan hebben. In alle lauwheid. Trouwe God, openbaar uw genade. En geef ook een herleving door uw Geest. Tot eer van uw naam, tot behoud van velen. We mogen uw grote naam ook dankzeggen voor het christelijk onderwijs in ons land, ook hier in Waarder. We danken u, Heren, dat de Prins Willem-Alexander School al 125 jaar mag bestaan. Zoveel jaren zijn er kinderen naar school gegaan en lesgegeven, gevormd. Hebben ze uit de Bijbel gehoord? Is hen verteld vanuit uw woord? We danken u daarvoor, voor dat voorrecht. Voor de zegeningen die daarin liggen. En we danken u ook, Heren, dat dat gevierd mocht worden. Om te gedenken de zegen die daarin ligt. U bidden we ook voor deze school. Voor het bestuur, de directie. De leerkrachten, zegen hen, mogen ze in afhankelijkheid van u hun werk doen. En geef, Heren, dat de Bijbel ook steeds zo open gaat, dat het evangelie voor de kinderen duidelijk wordt. En het een middel mag zijn dat ze u leren zoeken. U bidden we voor ook andere scholen, voor het christelijk onderwijs in ons land. Geef allen die daarin ook hun taak hebben, die daarin mogen werken, hun bijdrage mogen leveren. Schenk ze de hulp van uw Heilige Geest en mag ook het christelijk onderwijs zo'n rijke zegen met zich dragen. Zodat kinderen van jongs af aan weten wie u bent en dat het nodig is om uw genade te zoeken en om de Heer Jezus Christus te leren kennen. We leggen zo deze dingen voor u neer. We brengen u de dank voor de zegeningen. Die er zijn, Heer, voor het leven dat u geeft, voor uw woord. Laat ook deze dag strekken tot uw lof. We vragen het, pleitend op het offer en de belofte van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. Tot slot zullen we zingen van Psalm 103, de versen 7 en 9. Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermend ogen. En vers 9, maar Heere gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Psalm 103, de versen 7 en 9. Ga nu heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.